Welkom bij de podcastserie van Fysio Sportief. De fysiotherapiepraktijk in Hartje Groningen, maar zeker ook net even daarbuiten. Als je bij ons in behandeling bent, vinden wij het belangrijk dat je goed geïnformeerd wordt. Dit doen we middels onze website, maar zeker ook via dit soort podcasts. Pak een bak koffie en geniet. Wil je meer van ons weten? Kijk op www.fysiosportiefgroningen.nl of abonneer je op ons YouTube, Spotify of Instagram account.
Welkom allemaal kijkers en luisteraars bij deze speciale podcast van Fysiosportief. En speciaal is het, want ik geloof dat wij nog nooit zoveel publiek hebben gehad bij een podcast als bij deze. En ook nog op een hele speciale locatie. Want we zitten namelijk bij Buurman en Buurman aan de Friesestraatweg 41. Dat is op het kruispunt met de Kranenweg. En het leuke is, een van onze vestigingen bevindt zich daar aan de overkant. Dus wij zijn hier wel regelmatig te vinden voor een borreltje of een lekkere pizza. Dus ook Sam van der Zee, heel erg bedankt dat we hier mogen zijn buiten openingstijden. En dat we deze podcast mogen doen. En ja, het publiek bestaat eigenlijk uit niemand minder dan alle medewerkers van Fysiosportief die deze podcast live bijwonen en ook vragen mogen stellen. Dus ik zou zeggen, laat je allemaal even horen. Kijk, we hebben er zin in. En ja, aan wie mogen ze dan de vragen stellen en waarover? Dat heeft alles te maken met de gast die vandaag bij ons aan tafel zit. En dat is namelijk Bram Bessem. Bram, mooi dat je er bent.
Ja, dankjewel.
Zou jij even voor kunnen stellen?
Ja, zeker Frederik. Ik ben Bram Bessem, ik ben sportarts. Ik ben een rasechte stadje, geboren en getogen in de stad. Een vader van 4 kinderen, de jongste 6 en de oudste is nu 12, dus drukke tijden. En daarnaast ben ik sinds 2008 sportarts hier in Groningen. Ik heb eerst 16 jaar in het UMCG gewerkt. En ik werk nu sinds 2019 in Martin Ziekenhuis als sportarts. En verder ben ik fan sporter. Ik ben wel iets meer van de balsporten dan van de duursporten. Maar alles behalve boksen vind ik wel leuk. Dus,
Kijk, hartstikke goed. Hey, heel mooi dat je hierbij wil zijn. En dat is ook eigenlijk het doel van de podcast van vandaag. Namelijk om het werk van de sportarts wat nader te belichten. Wie zijn zij? Wat doen sportartsen in hun dagelijkse werk? Met welke klachten krijgen zij te maken? En wat is hun rol in de samenwerking tussen huisartsen, orthopeden en fysiotherapeuten? Dus Bram, dankjewel voor deze introductie. En wat mij betreft, laten we maar meteen van start gaan. En dan ben ik eigenlijk eerst wel benieuwd. Zou jij een beetje kunnen uitdiepen hoe jij begonnen bent als sportarts? En waarom je daar interesse in kreeg?
Ja, ik heb zelf vroeger fanatiek gevoetbald. En uiteindelijk ook nog een beetje mogen snuiven bij FC Groningen aan het professionele sporten. En in die hoedanigheid is natuurlijk al een beetje kennis gemaakt met de sportgeneeskunde. Maar mijn vader was ook sportarts. Mijn vader was een van de eerste sportartsen in Nederland. Dus aan die kant wist ik ook al een beetje van het vak. En ik wist al heel snel dat ik bewegingsapparaat wel heel interessant vond. Nou, en ik ben geen snijder. Maar moet je vooral niet aan je bed hebben als je moet opereren. Dus dat viel al snel af. Ja, zodoende dacht ik, was het voor mij al heel snel duidelijk dat de sportgeneeskunde eigenlijk mijn vakgebied wel zou worden. En zodoende ben ik daar eigenlijk ook meteen na mijn geneeskunde, ben ik daar eigenlijk ook bijna meteen verder gegaan.
Dus je start dan iedereen start dan algemeen met het studeren van geneeskunde?
Ja, hoe werkt de opleiding?
Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe staat het
in principe,
traject eruit?
Je doet eerst geneeskunde en dan eindig je met geneeskunde altijd met je co-schappen, misschien wel bekend. En dan heb je de laatste fase van je co-schappen, dat heet dan, het mag tegenwoordig geloof ik niet meer de semi-art stage, maar dat is dan een verdiepingsstage, een wat langere stage. En vaak zie je dan al een beetje dat mensen een beetje richting gaan kiezen van goh, welke kant zouden ze wel op willen. Ik heb die toen gedaan in Papendal, in Zeist, heb ik daar 3 maanden gezeten als sportarts. Dan ben je klaar als basisarts. En in principe heb je dan de ruimte om te kijken wat voor soort arts je wil worden. En je kunt dan kijken of je ergens in opleiding kan komen of wat heel veel mensen al doen, eerst nog wat werkervaring opdoen, een jaartje op de spoed werken of dat soort dingen. Ik ben toen eigenlijk heel snel al aan het werk gegaan als, dat heet dan ANIOS, dat is artsassistent niet in opleiding, bij de sportgeneeskunde in het UMCG. En daar hadden ze plek. En ik had ook daar via hun ook mijn verdiepingsstage, mijn wetenschapsstage gedaan, dus dat was wel bekend. En toen kregen ze ook de opleiding. Dus toen ik daar al zat, toen ben ik eigenlijk zo doorgestroomd in de opleiding. En dan ga je een vervolgopleiding doen. Voor de sportgeneeskunde is dat 4 jaar. En de sportgeneeskunde is redelijk divers. Je hebt bijvoorbeeld als je orthopeed wordt, dan moet je eerst 2 jaar algemene chirurgieopleiding doen, dan 4 jaar orthopedische chirurgie. Bij de sportgeneeskunde bestaat dat uit een deel 9 maanden cardiologie stage, 3 maanden longgeneeskunde stage, 9 maanden orthopedie stage, 3 maanden huisartsgeneeskunde stage. En dan heb je nog 2 jaar sportgeneeskunde en nog een sportmeesterbegeleidingsstage. Dus het is redelijk breed, zeg maar, daarin. Maar dat duurt uiteindelijk 4 jaar. En na die 4 jaar ben je dan in principe sportarts. En dan begint het echte werk.
Dus dan ben je van begin tot eind een jaar of 10, als je alles in 1 keer haalt,
ja,
ben je onderweg.
Ja.
Oké, okay, hartstikke goed. Mooi, en nu dus al een aantal jaren werkzaam als sportarts. Kun jij eens beschrijven van hoe ziet een typische werkdag voor een sportarts eruit? Dus je wordt wakker, je stapt op je fiets of je stapt in je auto.
En eerst even ontbijten, even wakker worden. Ja.
Oh, daar is nog wel tijd voor.
Ja, zeker wel.
Oh, gelukkig maar.
Hoe dat eruit ziet. Nou, het grappige is wel dat in de afgelopen jaren, maar daar komen we straks nog wel terug, qua patiëntenpopulatie ook wel echt veranderd is. Maar hoe mijn werkdag eruit ziet is, ik fiets naar het Martiniziekenhuis, 6 minuutjes fietsen. Lekker makkelijk, lekker dichtbij. En dan bestaat mijn werkdag uit voorbereiden van de poli. 'S Ochtends en 's middags hebben we over het algemeen poli. En dat bestaat uit of een blessure, consultenspreekuur of poli bestaat uit het doen van inspanningstesten. En aangezien ik ook opleider ben ik vaak dan ook eerst de poli van de artsassistent in opleiding aan het voorbespreken samen. En dan doe je je spreekuur. Waarbij je ziet nieuwe patiënten, controlepatiënten, de supervisie van de artsassistent in opleiding. Of we doen dus nieuwe mensen voor een inspanningstest. En daarna, zoals helaas overal in de medische wereld, veel administratie om het allemaal nog weer in het systeem te krijgen. Dat is eigenlijk de basis. En daarnaast, afhankelijk wat je zelf wil, kun je ook nog sportmeesterbegeleiding daarbij doen. Ik doe dan nog de jeugd van FC Groningen. Dus ik heb ook 2 momenten in de week dat ik vast bij de jeugd van FC Groningen even langsloop. Maar ja, dat komt altijd tussendoor. Dus dan krijg je weer een appje van een fysio of een belletje of ik weer iemand kan zien. En dan doe je die ergens tussendoor of in de pauze of dat soort dingen.
Komt het veel voor bij sportassen dat ze daarnaast nog sportmeesterbegeleiding doen?
Ja, jawel. Je ziet vaak als mensen, net tijdens een opleiding zie je al, dit moet ook sowieso voor je opleiding, maar dan zie je al dat mensen al een bepaalde richting op gaan. En vaak zie je na de opleiding de eerste paar jaar het best veel zijn. Dan leer je er ook nog heel veel van. En daarna zie je dat een aantal mensen afhaken, omdat het best wel wat impact heeft op je sociale leven.
Vaak in het weekend?
Vaak in het weekend, altijd op het moment dat het niet uitkomt. En dan word je altijd om 11 uur 's avonds nog gebeld dat de vriendin van de linksback last heeft van ingroeide teennagel, noem maar wat.
En hoe pak je zoiets aan?
Zeg ik, dat kan voor morgen ook wel. Was ik bij een voetbalwedstrijd toevallig Heerenveen Twente aan het kijken. En dan word je gebeld dat een schaatser die gaat 1 uur later met een vliegtuig naar Calgary. En die wil nog een slaappilletje. Of je dat nog even wil regelen. Nou, dat soort dingen, dat heeft gewoon altijd impact op alles. En je ziet een aantal mensen die kiezen er dan toch voor, omdat het leereffect weg is, om dan daar wat minder in te doen. En een aantal mensen vinden dat heel leuk en die blijven dat dan vaak veel doen. En de echte topsportarts, die is wel ongeveer 1/3 van de tijd van het jaar is die op pad. Dus okay, dat heeft ook best wel wat impact op je sociale leven.
Ja. En hoe is dat bij de jeugd van FC Groningen?
Nou, dat is het voordeel, dat is anders. Ten eerste is jeugd altijd heeft iets minder acute haast dan de mensen waar de zaakwaarnemer daarnaast staat en waar de miljoenen op het spel staan. Dus dat is nog iets meer gewone sportgeneeskundezorg dan de echte topsportzorg. En het voordeel bij FC Groningen is, wij zitten in hetzelfde gebouw als waar de jeugd ook traint. Dus dat is eigenlijk gewoon een verdieping naar beneden lopen. Dus dat kan over het algemeen prima in werktijd.
Ja.
Dus dat is veel makkelijker.
Mooi. En heb je ook gedurende de week vaste tijden waarop je vaste dingen doet?
Ik ben, zoals ik al genoemd, ik ben opleider. Dus dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de opleiding van de sportartsen die bij ons in opleiding komen. Daar heb ik een dagdeel de tijd voor per week om daar allerlei dingen voor te regelen. Van vergaderingen, overleggen, documenten, een heleboel. En daarnaast zit ik ook nog in het stafbestuur met het ziekenhuis zelf. Dat is meer wat bestuurlijk in het Martiniziekenhuis. En daar heb ik ook een dagdeel voor dat ik dat doe. En daarnaast dus die blokjes van FC Groningen. Die ik vast in mijn week heb ingebouwd.
Hoeveel blokjes heb je ingebouwd?
2.
Oh ja. Van?
2 keer 2 uur.
Ah ja, precies.
En je ziet toch wel dat die 2 uur lang niet, hè, soms is het eigenlijk rustig. Dus nou, dan ben je een kwartiertje, ben je klaar. Maar ja, je ziet eigenlijk dat die altijd, de meeste mensen komen eigenlijk juist vaak weer tussendoor. En die prop je dan ergens tussen. Maar ja, dan heb je in ieder geval ergens anders dan de mogelijkheid om die tijd die je dan kwijt bent, om dan weer te doen op die plekken wanneer ze er niet zijn, zeg maar.
Het is ook moeilijk om je blessure te timen, ja, precies op de,
ja,
plek.
Ja, ja, ja.
Wanneer jij werkt, wanneer jij een blokje vrij hebt. Heel goed. Nou, dat klinkt als wel als een gevarieerde baan.
Ja, ja, dat is ook een van de leukere dingen. En iedere dag is anders. Je hebt verschillende manieren. Je kan je mooi verdiepen in. En alles wat je buiten werktijd om doet, doe je dat ook omdat je dat zelf wil. We hebben geen nachtdiensten, geen weekenddiensten of dat soort dingen. En alles wat je buiten werkt is vaak sportmeesterbegeleiding. En daar heb je zelf voor gekozen.
Ja, dus, ja, daar ligt ook meteen je passie.
Ja, precies. Dus dan is het niet zo erg.
Nee. Hoe zit het met samenwerking tussen de andere sportartsen bij Martini en het UMCG misschien?
Ja, het UMCG zit geen sportgeneeskunde nu meer. Nee. We zijn met z'n zes sportartsen in het Martini ziekenhuis. En nou, we doen allemaal in principe, we zien allemaal dezelfde patiënten. Alleen iedereen heeft wel een beetje zijn eigen aandachtspunt. Er zijn mensen die wat meer met de topsport doen. Er zijn ook mensen die wat meer in het beleid en management doen. Er zijn wat mensen die wat meer in de opleiding doen, bijvoorbeeld. En je ziet ook dat de meeste sportartsen wel bepaalde sporten als aandachtspunt hebben. Voetbal, er zijn een aantal voetbalsportartsen bij ons, schaatsen, wielrennen. En daarnaast doe ik samen met Hans de Vries hebben we ook een kindersportspreekuur. Dus dat is meer de jeugd, waar we dan ook wat extra... dus iedereen heeft wel een beetje... We doen allemaal hetzelfde, maar iedereen heeft wel een beetje hier en daar zijn eigen verdiepingen waar hij of zij dan het aanspreekpunt voor is of er net iets meer in doet.
En hoe zit het bij jou? Ik neem aan voetbal.
Ja, zeker. Voetbal, zoals ik zei, kinderen is ook iets wat ik wel extra aandacht heeft voor mij, wat ik wel erg leuk vind. Vanuit mijn vader ben ik ook een beetje in de roeiwereld gerold. Mijn vader was ook al het roeicoach hier bij Egië en zo in die hoedanigheid. Nou ja, dezelfde achternaam. Hielp soms ook wel. Zie je ook dat de roeiers vaak wat meer bij mij komen. En omdat je zelf in het voetbalwereldje zit, is voetbal inderdaad wel een sport wat ik veel zie. Maar wat dat betreft, en vanuit mijn promotie, wat meer op de cardiologie, zie je ook over veel sportcardiologische problematiek.
Ja. Misschien wel leuk om even, staat niet per se in de voorbereiding, maar ik hoor het nu van jou, hè, dat je ook veel met kinderen eigenlijk ziet in je praktijk. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Van, ja. Ja, wanneer moet een kind eigenlijk naar een sportarts?
Nou, het is een gezamenlijk spreker wat we samen met onder andere ook met iemand van je fysiosportief, met Olga, doen we dat spreekuur ook samen. En samen met nog een andere kinderfysio doen we dat spreekuur. Waarbij we dus gezamenlijk patiënten zien. Dus met z'n tweeën, en dat doe ik dan samen met Hans en ik en Olga. En zijn we zo met z'n vieren en wisselen het af. Dus altijd een fysio en een sportarts, zeg maar. En één keer in de week hebben we dat. Het mooie daaraan is dat je kijkt allebei met een iets andere bril. Waardoor je elkaar heel goed kan aanvullen. En qua diagnosestelling en het beleid inzetten. Het is voor de patiënt erg prettig, omdat je zegt allemaal hetzelfde. Dus het is niet zo van, ik zeg, nou, gaan we naar de sportfysio, gaan we dit doen. En de sportfysio zegt net weer een beetje wat anders. Dat is voor de patiënt heel erg onhandig. En kinderen is wel iets waar je wel... een kind is niet een kleine volwassene. Er zit echt wel speciale dingen in het kinderen... in het medische gedeelte van een kinder waar je wel verstand van moet hebben. Dus het is wel prettig als je die kennis allemaal bij elkaar krijgt voor deze. En wanneer moet iemand erheen? Nou, dat hoeft niet een kind die net even door de enkel heen gaat heen. Dat zijn toch vaak de kinderen met wat langdurige klachten, of waar de huisarts of de andere specialist niet uitkomt, die wij dan vaak zien.
Ja, oké, want ik kan me inderdaad goed voorstellen dat een kind andere type aandoeningen heeft, waar hij hulp van nodig heeft dan de volwassenen. Kun je daar eens wat dieper op ingaan, ook voor de mensen die luisteren en bijvoorbeeld zelf ook kinderen hebben, dat het voor hen ook een beetje inzichtelijk kan zijn van, oh, als mijn kind dit ervaart of hier last heeft, dan zou dat een optie zijn. Nou, bijvoorbeeld een beschrijving van de meeste de meest voorkomende gevallen die jij in jouw praktijk ziet.
Ja, het grote verschil natuurlijk met een kind en een volwassen is dat een kind groeit. En een volwassen alleen maar in de breedte en een kind nog in de lengte. dat er heel veel dus problemen gerelateerd aan de groei kunnen zijn. Dat kan de problemen zijn waarbij er de zogenoemde groeipijnen, zeg maar, zijn. Ja, daar moet je ook bekend mee zijn. Bijvoorbeeld een pijn aan de onderkant van de knieschijf, zeg maar. Hè? Dat noemen we vooral bij de meeste sporters. Denken we dan snel aan een jumpersknie of een springersknie. Dat is bij kinderen is dat geen jumpersknie, maar is het dus juist een groeigerelateerd probleem. En dat is wel een andere pathologie erachter. En vergt dus ook wel een andere benadering van het probleem. Andere dingen kunnen zijn bijvoorbeeld, om niet meteen heel erg in de diepte in te gaan, maar de... Mag ik hier ook gewoon dokterstermen noemen?
Of, ja, zeker.
Ja, oké. Okay.
Mag je ook nog uitleggen?
Ja, dan ga ik dat zeker doen. De osteochondritis dissecans, of ook wel OD. Dat is eigenlijk een soort groeistoornis van het pot onder het kraapje. Een soort doorbloedingsstoornis ontstaat daarin. Dat zie je tijdens de groei ontstaan. Vooral rond de puberteitfase. En dat kan tot allerlei gewrichtsproblemen, duidelijk kraakbeenproblemen leiden. Ook iets wat je moet weten, wat je eigenlijk in principe niet krijgt als je uitgegroeid bent. En zo zijn er nog wel meer van dat soort groeigerelateerde problematiek waar je wel kennis van moet hebben om dat te kunnen erkennen. En herkennen ook. En daarnaast is een kind, maar dat ligt, ja, dat belastingbelastbaarheidprincipe bij een kind is ook anders dan bij een volwassene. Want een kind heeft daar minder eigen controle en minder eigen feeling voor. Er wordt veel meer... Ik moet even lachen, want Leon wil hem op de foto zetten, geloof ik. Dus, die heeft daar minder eigen controle over. Hè? Ze moeten naar school, ze moeten dit, ze moeten dat. Een trainer bepaalt wat ze moeten doen. En ze hebben nog niet die competenties en die vermogens om zelf daar zelf goed mee om te gaan. En dat is ook iets waar je bij kinderen ook veel alert op moet zijn. Dat je ze daar ook meer, veel meer moet leren nog. Want die vermogens hebben ze meestal nog niet.
Dus het gaat met name, als ik het goed begrijp, gaat het met name om het diagnosestelling. En te kijken van, een kind is misschien al bij de huisarts geweest of bij de kinderfysiotherapeut. Komt er niet uit, weet niet zo goed wat er is. En dan gaan ze naar jou toe voor een duidelijke diagnose. Maar ook juist wel het biomechanische counselen van een kind vertellen van wat hij wel en niet kan doen.
Ja, en het is ten eerste niet naar mij toe, maar naar ons toe. Want dat is echt iets wat we gezamenlijk doen.
En met ons bedoel je?
Nou, samen met de fysiotherapeut en de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut en de sportarts, dat is echt een gezamenlijk spreekuur. En het is zeker diagnosestelling, maar vaak is de diagnose niet het meest ingewikkelde. Het is vaak ook wel multifactorieel, maar het zit hem vaak ook meer in de behandeling daarna en hoe dat anders aan te pakken. Dus het is deels diagnosestelling, maar ook deels goed bekijken hoe de behandeling anders moet voor deze patiënt.
En hoe zit daar de rolverdeling tussen fysiotherapeut, kinderfysio en sportarts, met name dan ook in de behandeling?
Nou, dat is eigenlijk iets wat we hebben. We zijn ook steeds bezig om het netwerk in de regio nog verder vorm te geven. Want nou ja, dat is ook een van die vragen waar we nog op terugkomen over hoe je met elkaar omgaat daarin. Ja. Het is heel belangrijk om een goede communicatie met elkaar over een patiënt te hebben. En als je daar een goed netwerk van elkaar weet wat je doet en hoe je met is, maakt dat voor de patiënt heel erg uit. En dat betekent dat we samen kijken wat voor soort behandeling zou hier het meest geschikt zijn en waar zouden we dat dan het beste voor deze patiënt kunnen bewerkstelligen. Ja. En uitleg is daar ook belangrijk in.
En met name dat je dan ook die eensgezindheid bereikt. Ja. En dat de patiënt ook weet van oké, dit is één team met dezelfde mening.
Ja, en soms is het ook handig dat ik een witte jas aan heb. Dan heeft mijn mening soms iets meer waarde. En daar kan ik niks aan doen. Maar dat heeft gewoon met de witte jas te maken.
Ja, nou ja, geniet ervan, toch?
Ja, ja.
Ja, jij hebt dus wel 10 jaar lang gestudeerd.
En dat alleen voor een witte jas.
Ja. Alleen voor de witte jas, ja. Helemaal goed. Even kijken, we gaan even weer terugfocussen op van kinderen naar volwassenen. En dan nu met name ook wel een beetje in het algemeen. Welke soorten blessures of aandoeningen komen het meeste voor bij de sportartsen?
Ja.
Dus niet per se bij jou specifiek,
algemeen.
Maar meer algemeen.
Ja. Nou, dat heb ik in het begin ook al een beetje gezegd. Dat is wel langzaam aan het veranderen qua soort patiëntenpopulatie die wij zien. Dat heeft te maken met dat de sportgeneeskunde een relatief jong beroep is. We zijn sinds 2014 pas echt een erkend medisch specialisme. En je ziet dat we langzaam een switch krijgen van mensen die vaak meer wat in het begin van hun aandoeningen zitten. Dus die nog niet zo lang klachten hebben, naar de meer chronischere patiëntencategorieën. Dus mensen die veel meer en langer al klachten hebben.
Chronische pijn?
Zeker.
Pieter, kun je daar even wat over vertellen? Is hij er niet? Ja, hij zit er. Oké, andere keer.
Ja, maar dat is ook iets wat wij steeds meer zien. En dat is ook mooi. Wij doen bijvoorbeeld daar ook veel zaken mee met de psychosomatische fysiotherapeut voor de chronische pijn. Maar als we het dan hebben over het bewegingsapparaat. De meeste blessures in Nederland liggen bij de knie en daarna de enkel. Dat is natuurlijk dan ook de grootste groep categorie patiënten die wij zien qua klachten. Knie en daarna de enkel. Alleen het zit hem dan dus wel steeds meer in een wat chronischere categorie. Langzaam en wat minder in de wat vroegere fase van de aandoen.
Hoe denk je dat gekomen is, ontstaan is?
Nou, deels door de verandering dat wij sinds 2014 pas een jaar daarna ontwikkeld zich dat even gewoon qua zorg veel meer in de basiszorg zijn komen te vallen. Dus eigenlijk vergelijkbaar zijn qua verwijsstructuur geworden als het voor een orthopeed of voor iets anders is. Dat was daarvoor anders. En daarmee zie je ook dat we steeds meer ontdekt worden door huisartsen en door andere specialismen. En zeggen, de sportgeneeskunde hebben we nog niet gehad. Laten we daar nog maar eens naartoe gaan. En dan zijn wij nummer 6 in het rijtje, zeg maar. Van,
En hoe was het dan voor 2014? Hoe ging dat?
Ja, anders. Iedereen deed anders. Want je moest toch op een of andere manier zorgen dat je de zorg vergoed kreeg. En dat was bijvoorbeeld best al lastig om een foto te kunnen regelen. Omdat dat dan weer niet in de... Het werd wel niet weer financieel gedekt. En soms moest de patiënt dan zelf betalen. Sommige SMA's hadden afspraken met het ziekenhuis dat het onder een huisartsbudget kon te vallen of iets dergelijks. Dus het was best ingewikkeld. Dat maakt ook dat je mensen op een ander niveau, op een andere manier zag. En dat het meer lag het nog wat dichter naast de fysiotherapeut. En je ziet dat er nou iets meer afstand daar deels is ingekomen. Omdat je ziet ook dat de sportgeneeskunde steeds meer richting het ziekenhuis ingaat. Daar waar het voor 2014 over het algemeen veel meer buiten het ziekenhuis lag.
Ja, precies. Oké. En dan laten we eens wat nader ingaan op... laten we bijvoorbeeld 3 meest voorkomende blessures nemen. Zodat we ook een beetje kunnen kijken van... hoe zit het nou van begin tot eind? Wanneer komt die sportarts in beeld en hoe gaat het?
Ja. Nou, als we kunnen het zo diep mogelijk maken, maar als we kijken naar de grote categorie, een van de grootste categorieën zijn de tendinopathieën. Laat als voorbeeld een jumper's knee of een Achillesbeest tendinopathie nemen.
En wat is precies een tendinopathie?
Ja, en tendinopathie is eigenlijk, korte vertaling, een slijtage van een pees. Een degeneratieve aandoening, zoals het zo mooi heet. We zeggen al, het is een ontsteking van de pees, maar eigenlijk is het proces toch een beetje anders wat er ontstaat. En dat ontstaat uiteindelijk door overbelasting. Is dat voldoende qua uitleg of wil je nog wat verder?
Nee, ik ben een en al hoor.
Oké. Hoe gaan we dit uitleggen? Ik ben altijd iemand van tekenen erbij. En dat is natuurlijk lastig.
De
podcast wat lastig.
Of bij de videocast.
Ja, we doen de videocast wel. Oké. In principe op het moment dat jij een pees belast. Of een gewricht of een spier belast. Maak je wat dat betreft een beetje schade. En gaat daarna het lijf dat weer herstellen. En als het goed is. Doet dat lijf dat net een beetje beter dan dat het was. Zodat je weer net weer een beetje meer lood kan hebben. Voor de volgende keer. Het idee van trainen. Als je traint, word je langzaam beter. Als je dat te lang mee wacht, dus als ik 1 keer per maand een biceps curl ga doen, dan wordt mijn biceps daar niet sterker van. Maar als je dat te weinig tijd ertussen houdt, dus als ik het 8 keer per dag ga doen, dan heeft mijn lijf onvoldoende tijd om te herstellen en ga je steeds wat meer schade creëren. En zo ontstaat dus ook vaak een overbelastingsblessure. Waarbij die tijd dus tussen de... Of de belasting is veel te zwaar geweest. Hè, ik ga marathon lopen terwijl ik er niet voor getraind heb. Of het is continu steeds een beetje te weinig rust ten opzichte van de belasting die je krijgt. En dan krijg je een overbelasting van, in dit geval dus van een pees. En dan krijg je dus steeds weer een klein beetje meer schade. En dan krijg je een beetje een soort slijtage van die pees die dan ontstaat. En daar kan je dan last van krijgen.
En dat is een groot gedeelte van de klachten die je ziet heeft dus te maken met
pees.
Ja. En dat is, die pees is eigenlijk een soort overgang tussen spier en bot.
Ja, dat is je... ja, klopt.
Okay. En dat wezen, want een spier gaat dan minder vaak zelf stuk, maar het is dan juist een beetje die...
Ja, dat, het kan natuurlijk ook, spier kan het net zo goed, maar spier is wel anders.
Ander weefsel?
Ander weefsel, dus ook andere genezingsprocessen, andere processen hoe het gaat. Spier is over het algemeen vaak meer acuut. En pees is vaak meer een chronisch, geleidelijk aan ontstaand probleem.
En komt vaker voor dan, denk ik.
Wij zien, ik zeg niet dat het vaker voorkomt totaal, maar wij zien meer peesproblematiek dan spierproblematiek. Ook omdat peesproblematiek vaak langer duurt, chronischer is, moeilijker te behandelen is dan over het algemeen de geïsoleerde spierletsels.
En dat sluit ook weer aan bij wat je net zei, hè, dat mensen bij de sportarts komen vaak nadat ze al een aantal andere trajecten zijn gestart.
Ja.
En hoe zit het bij een, kun je eens beschrijven hoe dat zit bij een peesblessure, wat dan bijvoorbeeld een gangbare of vaak gebruikte weg is? Misschien niet de beste weg hoor, maar een weg die vaak wordt gebruikt.
Nou, dat hangt natuurlijk helemaal vanaf. Kijk, de meeste mensen komen bij ons via de huisarts. Een deel is ook in overleg met de fysiotherapeut. We hebben altijd wel een verwijzing nodig. We doen ook nog wel wat gezamenlijke spreekuren waarbij we dat niet doen. Zonder verwijzing eerst maar even kijken of we dat geen verwijzing nodig hebben. Hè? Want we hoeven geen onnodige zorgkosten te maken als het niet hoeft. Maar daar waar het voor 2014 nog wel eens was, dat wij een Achillespeesprobleem zagen die 2 weken oud was, zijn ze bij nu vaak al maanden bezig. En dan hebben ze vaak eerst zelf wat een beetje rust gehouden, maar dat hielp niet. En dan naar de huisarts geweest, die zei nogmaals een keer 6 weken rust houden. Of ze zijn naar de fysiotherapeut gestapt en die is met hun begonnen met oefeningen of dry needling of andere behandelingen daarin, wat niet aanslaat. En ergens tussen de, nou ja, een beetje afhankelijk van de sport, tussen 3 tot 6 maanden komt op een gegeven moment het moment dat ze zeggen, ja, we komen hier niet verder mee. En dan zie je vaak dat het of via de fysio of via de huisarts dan de stap richting de sportarts volgt.
Welk percentage, kun je dat inschatten, welk percentage patiënten die jij ziet is eerder in een traject door een fysio gezien? Is dat echt 80% of eerder de helft of...
Ik denk inderdaad dat het eerder richting de 75% ligt. Ik denk zeker 3 op de 4 heeft al een eerdere fysiotherapeutische behandeling ondergaan.
Hoe vind je dat?
En wat bedoel je daarmee?
Nou, heb je dat liever nog meer? Of zeg je van, nou, het is juist goed als we wat eerder in het traject ook in ieder geval geconsulteerd worden om mee te denken en te
overleggen? Nee, ik denk dat het op het moment dat problematiek wat complexer wordt, dat dat een heel goed moment is om de sportarts mee te laten kijken. Als iemand een week geleden door zijn enkel heen gegaan is, hoef je echt niet meteen een sportarts daarnaast te hebben. Als iemand na 3 maanden nog steeds last heeft, ondanks adequate therapie, is het een heel goed moment om de sportarts mee te laten kijken. Ja. Dus ik vind zeker niet dat iedereen eerst maar naar de sportarts moet. Op het moment dat de fysiotherapeut er niet uitkomt of dat er andere vragen zijn. En natuurlijk is het heel erg persoonsafhankelijk, want iedere patiënt heeft weer eigen ideeën en meningen en behoeftes. Maar het is prima dat mensen eerst kijken of ze met de fysiotherapeut uitkomt. Ja. Dus dat mag misschien nog wel meer dan 75%.
Ja, nou ja, ik denk inderdaad al zolang de communicatie helder en direct is, dat je er samen het meest uitkomt. En natuurlijk ook nog andere medici. Bijvoorbeeld als je misschien een OD vermoedt of iets dergelijks, dat je dan nog naar een orthopeed kan.
En dan voor mij of voor de fysio?
Voor de fysio, nou ja, of ja, voor de huisarts / fysio.
Ja, als je nu raakt een beetje aan die vraag van wat is het verschil tussen nou, wanneer ga je nou naar een sportarts, wanneer ga je naar een orthopeed, wanneer ga je naar een fysiotherapeut en wanneer
moet
ga je...
Misschien moeten we zo even op terugkomen.
Hè? Doen we zo even. Ja, dat is goed.
Oké. Dus tendinopathie, om even terug te komen, daar waren we. Dat is een groot deel van de blessures die jij ziet. Ook met name omdat het langdurig kan zijn, omdat de kwaliteit van zo'n pees dan beïnvloed kan worden. En dat het echt een lange tijd duurt voordat het beter wordt. En hoe pak je zoiets aan? Want het lijkt me vrij lastig als iemand alles al geprobeerd heeft, voor je gevoel, en toch last houdt.
Ja, nou, allereerst natuurlijk, wat net zoals iedere fysiotherapeut en arts dat doen, in mijn eigen wijze zijn, natuurlijk eerst even de diagnose proberen duidelijk te krijgen. Dus je gaat eerst weer even opnieuw vormen van, nou, wat is voor mijn geval de diagnose? En dat is dus het verhaal goed aanhoren, je lichamelijk onderzoek en kijken of je dan al voldoende informatie hebt om een diagnose te stellen. En het kan zijn dat je eventueel dan nog wat aanvullend onderzoek inzet, indien nodig, om uiteindelijk tot de diagnose te komen. Over het algemeen zijn de langdurige klachten helaas multifactorieel. Pijn, de chronische pijn speelt dan ook vaak al een rol. Maar op het moment dat de diagnose duidelijk is, we hebben te maken met een tendinopathie.
Ja, we kunnen misschien nog iets concreter maken. Stel, je neemt bijvoorbeeld een 55-jarige vrouw met een peesklacht in de schouder.
Ja.
Die geen echo heeft gehad voordat ze bij jou is geweest. Dus niet heel duidelijk, maar wel echt een moeite bij het opheffen, bij het heffen van de arm. En is een schoonmaakster, dus heeft veel belasting.
Ja.
En die komt dan bij jou.
Ja.
En jij vermoedt wel, er zit iets in de pees.
Ja, of ik aanvul. Nou, ten eerste kunnen we over het stukje aanvullend onderzoek wel even hebben. De meerwaarde van de echo bij dit soort dingen, daar moet je heel goed over nadenken of je dat wil gaan maken. Er zijn ook mooie studies. Hebben ze een studie gedaan bij 50 mannen die nergens last van hadden. Gewoon een echo gemaakt van de schouder. En heeft 97% heeft afwijkingen. Waarvan drie kwart een bursitis. En 25% heeft een gerupteerde pees. Dus in principe een echo gebruiken om je diagnose te ondersteunen, moet je heel goed over nadenken, want je gaat dingen vinden. En de meeste problematiek, als je goed luistert naar de patiënt en je lichamelijk onderzoek doet, kom je eigenlijk al een heel eind. Laten we vooral niet vergeten dat wij als dokters onderzoek moeten gebruiken als een fysiotherapeut net zo goed moeten gebruiken als aanvulling op je eigen kennis. Op je eigen anamnese en je eigen lichamelijk onderzoek. Dus een tendinopathie van een subacromiaal pijnsyndroom of een SAPS of op basis van een tendinopathie, dan wel niet met een slijmbeurs, kun je met je lichamelijk onderzoek en anamnese al heel end mee komen. Dus de vraag of jij daar een echo voor nodig hebt om dat te diagnosticeren, waarbij je waarschijnlijk ook allerlei dingen gaat zien die misschien wel of geen relatie met de klachten hebben, moet je goed over nadenken. Ik zeg niet dat je niet een echo moet maken. Ik maak zeker ook wel eens echo's. Maar je moet vooraf wat goed nadenken. Wat ga ik met mijn echo doen en waarom doe ik deze echo?
Wat is het doel ervan?
Ja, dat is je vraag bij de aanvullend onderzoek. Wat wil ik zien? Ja.
Dus jij zou bij een dergelijk geval, als ik net beschreef, die komt bij jou en jij vermoedt dan ook het beeld van, nou, er zit iets onder het schouderdakje. Daar zit het een beetje te vervelen. Hoe ga je het aanpakken?
Ja, dat hangt heel erg van de patiënt en de hele situatie af. In principe ga je dan eerst goed kijken wat voor behandelingen zijn er allemaal geweest. Maar je gaat ook kijken wat zijn de ideeën en de gedachten van de patiënt zelf. Die moet je zeker meenemen in je hele verhaal. In principe probeer je, je gaat de belastbaarheid goed in kaart brengen. Wat heeft iemand al gedaan of niet? En of ik wel of niet een echo ga maken, dat hangt heel erg vanaf hoeveel onzeker ik over mijn eigen diagnose ben. Wat de wensen van de patiënt zijn. Als iemand, noem eens wat, anderhalf jaar bezig is met dit probleem, al 8 verschillende fysiotherapeuten gehad heeft en zegt, ik wil graag een MRI of een echo, dan wil niet zeggen dat ik het doe. Maar als ik het niet doe, moet ik heel goed duidelijk maken waarom ik het niet doe. Want anders gaat de patiënt naar de volgende dokter, net zolang tot iemand wel een echo maakt.
Ja, je wilt natuurlijk ook het vertrouwen van de patiënt.
En dan denk ik van, zou een echo in dit geval nadelig kunnen zijn? Nou, qua diagnose heb ik het misschien niet nodig, maar de patiënt wel. Maar dan koppel ik daar wel alvast mijn beleid aan vast. We gaan een echo doen en dan gaan we waarschijnlijk dit en dit zien en dan gaan we dit en dit beleid instellen. Dus dan probeer je het op die manier wel te gebruiken om je beleid weer verder uit te zetten. En in dit geval, als je dan samen tot de diagnose komt, dan is het vervolgens kijken waarom heeft het standaardbehandeling die iemand gehad heeft nog niet gewerkt. Is dat A, omdat het niet de juiste behandeling voor deze patiënt was? Dus we hebben gedry needled en we moeten oefenen bijvoorbeeld. Is dat omdat de belastingbelastbaarheidmanagement niet goed was? Omdat ze toch moet werken van haar werkgever en ondanks de problemen toch maar doorgaat? Dus dat ze moeite heeft met haar grenzen hanteren? Is het omdat er een chronisch pijnprobleem meespeelt? Zijn er andere factoren die een rol spelen? En dat ga je allemaal in kaart brengen en kijken waar is in dit geval de meeste winst te behalen. En soms kan het ook op meerdere vlakken zijn. Dat je zegt, en de loopmanagement, de belastingmanagement op het werk is niet goed. Maar er kan ook beter geoefend worden. Of er zit een probleem in de pijnbeleving. Hè? Het is een pijnprobleem. En zo ga je dat proberen om een rijtje te kijken waar kunnen we deze patiënt nou wel de ingang vinden om die positieve spiraal te krijgen.
En doe je dit allemaal in één consult? Dat lijkt me dan wel vrij, dat je wel lang bezig bent.
Meestal heb je daar een, sommige kan in één, maar meestal heb je daar wel een tweede consult voor nodig. Wat we ook wel eens doen, we doen ook wel, samen met de fysiotherapeut zeggen we, laten we dan ook nog eens even een beoordeling doen van een gespecialiseerde schouderfysiotherapeut van, zijn de oefentherapeutische opties? Zeker mensen die al langdurig fysiotherapeut gaan zeggen, we gaan weer fysiotherapie doen. Nou, dan heb je al, sta je al 3-0 achter. Dus als je dat anders brengt, van we gaan kijken welke opties er zijn. Kan je het op die manier mensen misschien ook wat meer weer meekrijgen in een bepaald behandeltraject.
En daar ook weer de samenwerking van belang.
Ja, precies. En daar is de communicatie dus weer van belang. Dat je dan samen de patiënt uiteindelijk in de goede richting wilt krijgen.
Duidelijk. En ze hebben de tendinopathie gehad. Zijn er nog andere dingen waarbij je denkt van dat zie ik ook wel veel?
We zien ook relatief veel degeneraties. Dus dan denk aan de slijtage van gewrichten, maar ook bijvoorbeeld de degeneratieve meniscus. Ik weet niet of dat bekend is, maar
voor de luisteraar weet ik het niet.
Precies.
Het klinkt een beetje als een kraakbeenringetje.
De meniscus is eigenlijk, als we dat vertalen, het is je schokdemper van je knie. Je beschermer van je kraakbeen. Je hebt een schokdemper in je auto zitten. Die heb je ook dus in je knie zitten. Je hebt er twee. En dat moet je zien als we jong zijn. En als de medische wereld beter tot je 25ste jong. Daarna zijn we al oud, dus dat gaat heel snel. Maar moet je dat zien als een soort natte, dikke spons. Ik weet niet of je ooit probeert zo'n natte, dikke spons te scheuren, maar het is niet makkelijk. Het kost heel veel kracht. Dus op jonge leeftijd wil wat misgaan met die meniscus, dan moet er vaak een fors trauma voor zijn. Maar naarmate we ouder worden, zo'n meniscus brozer. Kun je een beetje voorstellen, zo je gaat die natte spons van de zon te droog leggen. Op een gegeven moment wordt hij zo droog, dan kun je hem afbrokkelen. En zo erg wordt de meniscus ook weer niet, maar hij wordt wel brozer. Dan kunnen makkelijke beschadigingen komen. Een beetje overbelasting, een klein draaimomentje als spontaan, kunnen daar beschadigingen komen. Dat noemen we dan heel denigrerend gezegd ouderdomsbeschadiging van zo'n meniscus. Nou, en dat kan tijdelijk tot klachten leiden. Daar is de medische wereld de afgelopen 10 jaar anders over gaan denken hoe we dat moeten behandelen. Vroeger was alles waar het woord meniscus in zat, daar moeten we een operatie voor doen. Tegenwoordig weten we dat we van dit soort meniscus er gewoon af moeten blijven. En dat we dat juist helemaal niet operatief hoeven of moeten behandelen. Maar een heel klein groepje zou dat misschien nodig hebben. Het overgrote deel gaat dan vanzelf over.
Ik kan me voorstellen, als ik het zo hoor, dat de kwaliteit van zo'n meniscus dan eigenlijk achteruit gaat. Dat wordt, naarmate je ouder wordt, niet vanzelf weer beter.
Nee, de beschadiging gaat niet weg, alleen de klachten wel.
Ja.
Ze hebben een aantal studies gedaan. Ten eerste hebben ze MRI's gemaakt bij mensen die nergens last van hadden. Gewoon kijken, wat zien we nou eigenlijk? En dan zie je dat de kans dat je een meniscusbeschadiging gaat vinden boven de 50 jaar als richting de 70-80% is. Dus dat betekent dat het eigenlijk een normaal proces is dat zo'n meniscus langzaam beschadigingen gaat krijgen. Verder hebben ze nog een hele mooie studie gedaan waar ze mensen geopereerd hebben. Ze meer dan 300 mensen met dit soort problemen geopereerd. En dan hebben ze tijdens die operatie mensen willekeurig in 2 groepen onderverdeeld. De ene groep, daar hebben ze alleen maar gekeken en niks gedaan verder. De andere groep hebben een stukje meniscus weggehaald, wat ze normaal zouden doen. En die mensen wisten alleen maar dat ze geopereerd waren. Dan hebben ze gekeken, wat doet dat nou op het herstel? Nou, dat maakt er geen ene reet uit te maken of je dat stukje meniscus nou weghaalt of niet. Dat herstelt allemaal op dezelfde manier. Dus dat betekent eigenlijk dat het probleem niet zit in dat stukje meniscus, wat we dan kunnen verwijderen, maar dat het meer het proces eromheen, het soort ontstekingsachtig proces omheen, dat het probleem is. En wat je ziet is dat ontstekingsproces, wat dan ontstaat bij die overbelasting van die meniscus, waar dus een beetje beschadiging komen, dat in de loop van de tijd weer langzaam afzakt.
Ja.
En uiteindelijk verdwijnt.
Dus hoewel het een degeneratieve meniscus blijft, heeft het lichaam dan toch de mogelijkheid om die ontsteking en daarmee de pijn toch wat op te lossen.
Ja, uiteindelijk dat de klachten weer overgaan. En dan net zo goed als van die 70% die boven de 50 al die beschadiging heeft, maar er dus helemaal geen last van heeft. Maar het kan dus op het moment van een beschadiging ontstaan, kan dat dus tijdelijk tot klachten leiden. Alleen dat vergt ook wel wat uitleg. Want de meeste mensen hebben toch nog steeds in het hoofd meniscus opereren. Of hebben 10 jaar geleden hun andere knie ook gehad en dat ging allemaal goed. Dus moet het aan deze kant ook maar weer. Nou, dat zijn ook categorie groepen mensen die wij veel zien. Waarbij een hoop uitleg al helpt. En dan is het dus ook weer handig dat je, als we het dan richting de fysiotherapeut, dat je samen met een fysiotherapeut hetzelfde beleid verkondigt en hetzelfde aan mensen vertelt. Zodat je daar op die manier die mensen ook niet uiteindelijk op de operatietafel hoeft te leggen.
Ja, exact. Mooi. Ik denk dat wij
kort volgen?
Ik kon het volgen.
Okay,
ik denk iedereen wel allemaal hele begripvolle, knikkende gezichten hier. Heeft iemand een vraag? Ja.
Is het ook niet zo dat er bij die placebo-operaties dan eventueel de cognities en dergelijke ook invloed op die manier ook de pijn
invloed? Natuurlijk, je doet bij allebei een operatie. Dus wat dat betreft is het niet...
Zou je nog even de vraag kunnen herhalen?
Oh, sorry. De vraag was of je met zo'n operatie aan zich al niet je cognities beïnvloedt en daarmee het herstel zou kunnen beïnvloeden.
Spinale, supraspinale pijndempende activiteiten.
Ja, je hebt natuurlijk wel een confounder, zoals het zo mooi heet. Hè? Een factor die je doet, want je doet wat bij die mensen. Je doet een ingreep. Alleen bij de ene hou je stukje meniscus weg, de andere niet. Dus wat dat betreft doe je wel wat. En dat zal invloed hebben op het herstel. Maar het gaat om het verschil tussen het stukje meniscus weghalen of niet. En voor beide heb je diezelfde factor, het opereren, heb je voor beide. Als je zou zeggen dat het stukje meniscus weghalen tot een beter effect zou moeten leiden dan alleen operatie, dan zou je verwachten dat die mensen veel sneller herstellen. Als je zegt, zou je met zo'n operatie verandering brengen ten opzichte van mensen die niet opereert? Ja, dat hebben ze natuurlijk op die manier niet onderzocht. Want dan zit je wel met die confounder. Je doet wat, je opereert. Alleen dat was niet de vraag. Als je dan verder kijkt, als je die mensen die je dus niet opereert gaat vervolgen, dan zijn er studies die laten zien dat je een half jaar later 70-80% van de klachten af is. Dus zonder te opereren daarin. Dus die twee dingen bij elkaar, kun je daar dan van zeggen van, zo'n meniscus hoeven we eigenlijk helemaal niet te opereren. Maar het klopt, je doet wel wat, maar dat was niet de vraag van het onderzoek. Heb ik een beetje goed beantwoord zo?
Jawel, mijn vraag luidt meer uit dat je waarschijnlijk met zo'n placebo-operatie, omdat je wel zegt van in beide gevallen gaat het goed, gaat het vooruit. Mm-hmm. Dat het waarschijnlijk ook heel veel doet op mensen hun pijnsysteem zelf.
Mm-hmm.
Het idee we weten ook als we uitleg geven over de klachten,
ja.
Dat vaak die pijndempende zaken ook beter geactiveerd worden.
Ja.
Dus daarom zie je. Dus mijn vraag is of je dat waarschijnlijk ook niet doet met zo'n placebo-ingreep, zeg maar, met zo'n arthroscopie, zonder dat je iets doet.
Met zo'n arthroscopie, zonder dat je wat doet, je doet wat. Ook al doe je niks, je doet wat. Dus dat heeft invloed op de klachten. Ja. Dat klopt. Als we een of ander leuk fancy apparaatje die heel veel herrie maakt, verder niks doet, maar we zeggen dat het heel veel dingen doet, doe je ook wat, ook al doe je niks. Dus zeker, met zo'n ingreep doen we ook wat. Alleen het gaat er hier om dat met zo'n ingreep, zo'n placebo-ingreep, hetzelfde effect creëert als een echte ingreep. Dus dat de echte ingreep niet superieur is ten opzichte van een placebo-ingreep. En daar ging het hier om.
Okay. Mooi, dan gaan we door. En we gaan nog even iets dieper in op de multidisciplinaire aanpak. Dat is een beetje de samenwerking tussen de rol van de sportarts eigenlijk in het gehele veld. We hebben net wel, denk ik, redelijk wel besproken wanneer iemand wel naar de sportarts moet ten opzichte van niet, denk ik. Dus we kunnen het wel even hebben over andere zorgprofessionals. Hoe zit het bijvoorbeeld met orthopeden en traumachirurgen? Wat is daar de verdeling in?
Ja, ten eerste, ik wil weg van kaders denken. Van dit is het werk van die en dat is het werk van die. Je doet het allemaal samen. En je probeert gebruik te maken van elkaars kwaliteiten. En wat kan een orthopeed heel goed? Een orthopeed kan heel goed opereren. In ieder geval, daar gaan we vanuit, want daar heeft hij nog wat langer voor lopen studeren. In het kader van welke patiënt is beter op zijn recht bij de orthopeed en welke beter bij de sportarts. Ten eerste is dat een heel goed iets wat je in overleg kan doen. Maar de mensen die met name richting een operatieve traject toegaan, die zouden veel beter terecht kunnen komen bij een orthopeed of een chirurg. Over het algemeen houding- en bewegingsapparaat is vaak in de orthopeden, maar het kan ook een traumachirurg zijn. Voor een revalidatietraject na zo'n ingreep en dingen waar het spaak loopt, dat zijn dingen waarbij het ook weer veel meer gecombineerd iets zou kunnen zijn. Het kan zitten dat het in het revalidatietraject ergens fout loopt. En dat het dus echt maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat operatief iets nog niet helemaal goed is, of niet goed gegaan is, waardoor het revalidatietraject fout loopt. Maar dat is het ideaal. De mix tussen een sportarts en een orthopeed daarin. Maar een orthopeed is heel goed in opereren. Dus vooral de mensen die echt een operatief traject willen, die zijn heel goed, kunnen heel goed bij de orthopeed.
Maar wie bepaalt of iemand een operatie nodig heeft?
Nou, dat is dus aan de hand van de verwijzer. Want voor beide heb je een verwijzing nodig om in te schatten. Je hebt mensen die zeggen van nou, deze kruisband is stuk, is overduidelijk en die wil een kruisbandreconstructie. Ja, dan kan dat prima rechtstreeks naar een orthopeed toe.
Een fysiotherapeut zal het toch via de huisarts moeten
adviseren daarin.
Dus de fysio kan dan ook, stel je hebt een fysio die gespecialiseerd is in knieletsels.
Ja.
Die verdenkt dan bijvoorbeeld een voorste kruisband ruptuur. Ja. Ja, dat is een bandje in de knie die wel een stuk kan gaan, bijvoorbeeld bij voetballers. Kan hij dan aan de huisarts een berichtje sturen en zeggen van nou, ik heb hier een zware verdenking op en als het aan mij ligt en ook als u dezelfde mening bent toegedaan, verwijs ik hier, of zou het fijn zijn als u verwijst naar de orthopeed?
Het belangrijke zit hem in dat soort dingen ook in de communicatie. Want wat het meest vervelende is, zowel aan beide kanten, is als jij advies krijgt van iemand anders om iets te doen. Dus als ik een verwijzing krijg, graag MRI van deze knie, dat irriteert. Want dan denk ik, van, ga je op mijn plek zitten. Hetzelfde als ik tegen jou ga zeggen, doe deze oefeningen met deze patiënt. Dat is jouw specialiteit. Ik kan daar mijn mening over geven. Van, ik denk dat deze patiënt gebaat zou kunnen zijn. Graag jouw beoordeling en behandeling daarin bijvoorbeeld. dan laad ik nog steeds de verantwoording daarvoor bij jou, maar kan wel mijn input leveren. Dus je kan aan de huisarts zeggen, goh, wij verdenken van een voorste kruisband. Een behandelopptie zou kunnen zijn verwijzing naar de orthopedisch chirurg bijvoorbeeld. Of je kan ook, wat nog mooier is in de communicatie, bijvoorbeeld bellen met de huisarts. En dan kan je het nog wat meer nuance geven. Want iets op papier, iets een mailtje of een tekst, wordt altijd, ja, is altijd weer iets openen voor eigen interpretatie, zeg maar. En als je dat belt, kan je dat nog, of even appt via Silo of dat soort dingen, kun je vaak nog wat duidelijker communiceren daarin. Dus dan kan een fysiotherapeut zeker zeggen, goh, mijn advies zou eventueel zijn dit en dit.
Ja, en daarbij bijvoorbeeld van graag ook uw bevindingen.
Ja, laat mensen wel in hun eigen waarde, zeg maar, om zelf daar ook die keuze weer in te maken. Dat geldt voor mij richting jullie kant, of richting een huisarts, of richting een orthopeed, andersom ook.
Ja.
Want ja, het is heel frustrerend om de patiënt voor je te hebben. En natuurlijk zit daar dan weer een vertaalslag tussen ook. Hè? Want de patiënt interpreteert soms dingen niet zoals ze bedoeld zijn. Ik kom hier voor mijn MRI. Wanneer krijg ik mijn MRI, zeg maar.
Ja, dus voor elke fysiotherapeut die luistert, is het belangrijk dat de communicatie duidelijk is met de huisarts. Dat je diegene in zijn waarde laat, ook de rol laat vervullen. En ook naar je patiënt toe vertelt van, joh, en ik denk dit vanuit mijn hoedanigheid de fysiotherapeut. Maar we gaan samen overleggen met de huisarts. Als de huisarts hier ook van mening is, dan verwijzen we eventueel naar sportarts, dan wel orthopeed.
Ja, en schroom ook niet om gewoon te overleggen. Ik weet niet, soms heb ik het idee dat er een bepaalde barrière gevoeld wordt om contact op te nemen met een huisarts of met een specialist. Maar wij zijn net goed, we zijn ook gewoon mensen. En dat maakt het alleen maar beter als je dat wel doet. Dus schroom ook niet om gewoon even contact op te nemen als je iets wil overleggen. Of als je iets een vraag hebt of een bepaald idee daarover hebt. Dat maakt het voor de patiënt beter. Dat maakt de verstandhouding tussen de fysio en de specialist. Of de huisarts of wie dan ook. Of de huisarts en de specialist ook alleen maar beter. Dus het is, ik weet niet waarom en of die barrière gevoeld wordt. Maar ik laat vooral hopen dat die zo min mogelijk hoeft te zijn.
Ja, ik denk met name dat het ook wel zou kunnen zijn dat mensen toch weinig werkdruk op willen leggen aan andere mensen. Dat ze zullen denken van, nou, diegene zal wel druk zijn. Of ik probeer het met zo min mogelijk impact op de tijdsbesteding te doen.
Ja, het kan
maar, en, maar daarop inhaken, want ik vind het mooi dat je het zegt en ik ben het zelf ook van mening. Zijn er gangbare manieren waarop je contact kan leggen, bijvoorbeeld als fysiotherapeut met een sportarts in het algemeen? Ik bedoel, ik hoef niet nu jouw 06-nummer te hebben bewijs van, maar
nou, hoe
zit dat?
Met allerlei verschillende fysio's heb ik op verschillende manieren contact. Bellen, appen, mailen, Silo. Silo is een relatief veilig middel. Ik weet niet of de mensen dat kennen, maar dat is een soort beveiligde, eigenlijk een soort beveiligde WhatsApp-idee, zeg maar, waarbij je juist tussen zorgprofessionals kan communiceren over patiënten. Dat is een mooie manier.
Silo met S-I-I-L-O.
Ja, die.
Duidelijk.
Ja. Krijgen we er ook reclame voor nu? Of dan,
het is allemaal voor de professionals die luisteren. Denken van, hey, wat is dat eigenlijk?
Dus dat is eigenlijk een mooie manier, want daar kan je dan ook je patiëntgegevens in kwijt. Maar bellen kan natuurlijk ook net zo goed.
Ja.
Natuurlijk, iedereen heeft het druk. De fysiotherapeut heeft het druk. De specialist heeft het druk. Maar door goed te overleggen, creëer je uiteindelijk ook juist minder druk. Want als jij niet echt overlegt en die patiënt komt bij mij en zegt, oh, nou, dat weet ik niet helemaal, ga ik toch nog even met de fysiotherapeut overleggen? Moet ik dan alsnog weer proberen contact met elkaar te krijgen? En dan moet ik de patiënt daarna nog weer doen. Uiteindelijk levert het me alleen maar meer werk op dan wanneer we dat vooraf even goed bespreken. Dan kan alles in één keer goed.
Duidelijk. Nog twee dingen. Medicatie. Hoeveel doe je daarmee? Je hoorde het al over een slaappilletje hier en daar.
Weinig. Wij schrijven weinig tot geen medicatie voor. Het komt een keer voor in de topsportbegeleiding, komt het iets meer voor. Als je met een team op pad bent voor 2 weken of voor 3 weken ergens, dan ben je ook een half soort huisarts van dat team. Dus dan zijn er ook wat meer huisartsgerelateerde problematiek die je ziet. Wij hebben ook in onze opleiding ook een huisartsstage. Dus daar komt die manier ook wel met de huistuin- en keukenproblematiek zien we daarin. Dus daar hebben we vaak nog wel eens dat we een keer wat medicijnen voor schrijven. Maar over het algemeen in de praktijk weinig.
Voeding?
Voeding hebben wij in onze opleiding zit een basisstukje over voeding. Op het moment dat jij dat in de praktijk ziet, maak ik vaak er ook gebruik van de specialisten daarvan. Dus dat moment dat ik denk dat voeding een belangrijk onderdeel in deze patiënt is, dan ga ik daar in contact treden met een voedingsspecialist. Dus vaak een diëtist of een diëtiste. Want dat is hun werkveld. En dan laat ik dat ook aan hun over.
Ook weer communicatie.
Precies.
Helemaal goed. We gaan even door. We hebben nog 10 minuutjes voor deze podcast. Dus ik ben ook wel benieuwd over de innovatie binnen de sportartsenwereld. Kun je daar wat over vertellen in het kort?
Ja, binnen 10 minuten. Hè. innovatie gaat op verschillende manieren. Hè. Je kan innovatie bedenken bij een bepaald soort behandeling. Bijvoorbeeld de overgang van de excentrisch trainen naar de heavy slow resistance training bijvoorbeeld. Dat is een bepaalde vorm van trainen die je bij pace-problematiek nou meer doet dan de excentrische training. Wat een andere vorm van training is. Nou, dat is iets wat je dan tegenkomt in de... Hè, we proberen onze kennis up-to-date te houden. Dus dat is iets wat je tegenkomt in de literatuur. En als het op een gegeven moment blijkt dat goede artikelen zijn... en dat blijkt een betere optie te zijn dan andere optie... dan ga je proberen dat vervolgens in je netwerk te overleggen... en eventueel uit te dragen en dat langzaam in te voeren. Dat heeft tijd nodig. Het heeft denk ik 1 jaar of 5 tot 10 geduurd voordat het bij de huisarts ook bekend was, de oefening op de trap voor de Achillespeesproblematiek. Dat uiteindelijk bekend was. Nou ja, nu gaan we daar weer net een beetje wat anders in doen. Dus het kan op die manier zijn dat je zo'n behandeling probeert in te krijgen bij bepaalde... maar het kan ook, een innovatie kan ook zo'n kindersportspreekuur zijn. Dat is ook een vorm van innovatie in de zorg. Of we doen ook wel spreekuren samen met de fysiotherapeut even buiten de reguliere zorg om. Leon komt ook nog wel eens langs voor een spreekuur. Het kan ook een soort innovatie zijn die je invoert. Dus je probeert je kennis altijd up-to-date te houden, maar ook te kijken op welke manier kunnen we nou zo optimaal mogelijk samenwerken. Dat we, dat we de behandeling kunnen optimaliseren en ook in de huidige tijd ook proberen de zorgkosten niet te hoog te laten oplopen... dus ook daarin innoveren.
Duidelijk. Even kijken, ik heb nog een aantal vragen waar we niet aan toe gaan komen. Want ik wil graag ook nog wat stellingen bespreken. Maar jij hebt natuurlijk die vragen van tevoren een beetje kunnen doorlezen. Heb jij nog iets dringends wat je daarover graag nog kwijt wil voordat we naar de stellingen gaan?
Nou, wat ik nog wel mee wil geven, heb ik wel over nagedacht. Dat ik heel veel zie, en daar zijn wij als zorgprofessionals allemaal debet aan... is dat er heel veel mensen met bewegingsangst, of angst om te bewegen, of de durf om weer dingen te doen, dat mensen daar heel veel tegenaan lopen. En daar zijn wij bewust en onbewust zijn wij daar eigenlijk deels ook debet aan. Dus dat je heel goed nadenkt op welke manier je dingen tegen mensen zegt. En niet te snel mensen angst om te bewegen creëren. Ik hoor heel vaak dat ik tegen mensen zeg, je kan niks stuk maken. Nou, dan zie je een soort last van hun schouders vallen. Oh, nou gelukkig, ik kan niks stuk maken.
Ja, want dat is mooi inderdaad. Hè? Want hoe neem jij dat weg bij mensen? Dus door zoiets te zeggen...
Door de eerste witte jas aan te trekken en dan vervolgens te zeggen, je kan niks stuk maken. Ja. Daar kom ik al heel erg. Nou, als je heel goed nadenkt, er zijn maar heel weinig aandoeningen waarbij je echt iets stuk maakt als je dat gaat belasten. Kijk, als je je been gebroken hebt en je gaat erop staan, ja, dan gaat dat gaat niet goed. Maar je lichaam geeft daar wel signalen voor af als het niet goed is. Dus ik probeer mensen daar vooral heel erg in uit te leggen. En die zin, je kan niks stuk maken, alleen al, is een zin die heel veel mensen heel prettig vinden. En soms is dat alleen al wat ze hoeven te horen. En dan kunnen ze daarna de boel zelf weer oppakken. Ja. En ik heb ook wel, zeker als voetballer, ook wel eens meegemaakt dat je dan mensen op het veld krijgt die een blessure krijgen of iets dergelijks. En dan komt er iemand van de kant aangerend. En dan, terwijl iemand ligt te schreeuwen op het veld... Oh, dat zal de kruisband wel zijn. Nou, dat is een hele leuke opmerking. En misschien heb je helemaal gelijk. Maar die opmerking gaat vervolgens wel... Dus het hele traject zal die opmerking een onderdeel zijn van het probleem. Als die patiënt vervolgens bij de huisarts of bij de specialist komt... denk ik, oh, valt allemaal wel mee. Zit toch nog in het achterhoofd. Ja, maar we hadden gezegd dat die kruisband stuk was. Dus je moet oppassen met hoe en op welke manier je naar de patiënt communiceert... En dat we daar weer bewust van zijn, dat de dingen die wij zeggen, dat die ook veel meer waarde hebben. Ja.
En de notie dat bewegen intrinsiek goed is voor de mens.
Ja.
Mooi. Dan kijk ik even naar het prachtige publiek wat voor mij zit. Zijn er nog vragen vanuit het publiek voordat we naar de stellingen gaan? Willen jullie nog dingen weten? Het is nu de kans.
Oh, dat kan anders ook wel hoor. Voor heel gewoon bellen, hè? Hebben we net over gehad.
Ik weet nog wel één dingetje. Ik heb nog met jouw vader gewerkt. Zo oud ben ik al. En hij was een van de eerste sportarts, dat weet ik ook nog wel. En hij had zijn stokpaardjes.
Ja, manuele therapie.
Ja. Ja.
Oh, sorry. Ja, ik kan je vraag wel even herhalen. Dat
ja.
kan ik wel even.
Ja. Ja.
Niet te dit.
Er was in die tijd nog niet zo heel veel wetenschappelijke basis voor het handelen. Maar hij wist wel wat hij deed. Wat vind jij van best practice tegenover wetenschappelijke inzicht?
Ja. De vraag is even, en ik zal het hele voortraject van je vraag even, even overslaan. Maar de vraag is met name, wat vind ik van het verschil tussen best practice en evidence-based werken? Denk ik op die manier bedoeld.
Ja. Wat is best practice?
Ja.
Voor de luisteraar.
En dat denk ik ook heel erg over hoe iedereen dat benadert. Best practice zoals ik dat zie is, eigenlijk kun je het ook noemen evidence-informed. Dus je neemt de kennis tot je van wat de wetenschap is, maar probeert dat te vertalen naar de beste behandeling voor deze patiënt.
In combinatie met de ervaringen die je al hebt,
ja,
met dezelfde casus.
Precies. Ja.
Over een hele lange tijd met heel veel mensen.
Ja, als voorbeeld, ik ben meer van die kant dan van puur evidence-based werken. Want evidence-based werken is niet persoonlijk werken. Op het moment dat jij zegt, wij moeten bij mensen die een hartinfarct hebben, moeten wij een cholesterolpilletje voorschrijven, dan doen we dat allemaal. Maar in de studie blijkt dat van 80% het werkt. Maar we doen het bij 100%. Dus het is nooit zo dat één behandeling voor iedereen altijd geschikt is. Daar zit altijd een individueel sausje over. Dus ik vind juist dat je denkt van, bij deze persoon zouden we eigenlijk de heavy slow resistance training moeten doen. Maar mijn ervaring met deze persoon in dit geval, in deze casus enzovoort, zou ik misschien eerst voor een andere vorm, bijvoorbeeld eerst isometrische kiezen, want dat past misschien beter bij deze casus. Of gaan we eerst met dry needling aan de slag, want nou ja, dat kan. Als je dat maar. Dus ik ben meer voor die kant dan voor puur iedereen maar door hetzelfde stramien, omdat dat de evidence is wat de evidence zegt. Heb ik een beetje beantwoord zo?
Dan gaan we nog even 5 minuutjes ongeveer wat stellingen bespreken. Waarbij we ook wat input van het publiek gaan vragen. Namelijk, ik heb het net al verteld, jullie mogen je hand opsteken als je ja denkt. En als je nee denkt, mag je ook je hand opsteken voor straks. De eerste casus, we hebben een 24-jarige jongeman met een tweede schouderluxatie. Dat is een schouder uit de kom, of gedeeltelijk uit de kom, in 6 maanden tijd.
Er zijn wel verschillen, hè?
Ja, duidelijk.
Gedeeltelijk uit de kom of helemaal uit de kom.
Ja, dus laten we het noemen, gedeeltelijk uit de kom. In 6 maanden tijd. En die komt bij jou als fysiotherapeut. En je hebt bijvoorbeeld al. Hij heeft al bij een andere fysiotherapeut. Heeft hij al 3 maanden stabiliteitstraining gehad. Wat zouden jullie doen? Zouden jullie deze eerst zelf zien? Of zouden jullie die naar de sportarts sturen? Of misschien naar iemand anders? Wie zou diegene naar de sportarts doorverwijzen?
Kom erbij zitten.
Wie zou diegene naar iemand anders doorverwijzen? Beetje af en toe wat mensen.
En okay. Wie is dan die iemand anders, Leon?
Dat is de orthopeed.
Okay.
We hebben hier wat gegadigden die de persoon naar de orthopeed zouden doorverwijzen. En wie zou er zelf mee aan de slag gaan?
Niemand.
We hebben 10 therapeuten die stilvallen. Maar de meesten zouden denk ik nog zelf iets proberen. Bram, hoe zie jij het?
Nou, ik vind het grote verschil wel of die gedeeltelijk uit de kom zou zijn. Want dat is wel de vraag of ten eerste of dat dan ook echt een uit de kom is of niet. Of dat iemand naar de spoedopvang moest omdat ze die schouder weer in moesten zetten. Dat laatste geval is een bewezen instabiliteit van die schouder. En dat is een tweede keer. Dan denk ik dat je heel goed kan verdedigen om iemand richting een orthopeed te sturen voor een overweging richting een operatief traject. Hangt ook helemaal van de patiënt af en wat de wensen zijn enzovoort enzovoort. En bij als het een twee keer mogelijk wat gedeeltelijk uit te komen is, zou ik dat wat minder snel doen. Omdat dan nog veel meer twijfel bestaat voor mij of er ook echt daadwerkelijk een instabiliteitsprobleem in het kader van schade aan het gewricht meespeelt. En dan zou ik eerder overwegen, als je die hier bij de fysio, om bijvoorbeeld eerst een keer een schouderspecialist vanuit het schoudernetwerk mee te laten kijken.
Ja, dus in principe een sportarts niet mag primair
mag
in beeld.
Mag ook een sportarts zijn, maar ik zou in ieder geval zou dat prima ook een schouderfysiotherapeut kunnen zijn. Om dat eerst eens te beoordelen.
En stel, we hebben het inderdaad over de schouderluxatie gehad. Nu de tweede keer. Dus je hebt een therapeut die weet wat van schouders en die denkt dat, dat het labrum van de schouder kapot is.
Kapsel, ja. Even voor de mensen thuis.
Ja, het labrum, ja. Dus die denkt, er moet misschien wel een operatie komen. Maar die weet ook dat de schouderorthopeden 6 maanden geen plek hebben.
Mm-hmm.
Kunnen ze dan ook eerst naar jou sturen, bijvoorbeeld bij verdenking, om te kijken of het labrum stuk is?
Ja.
Dat er dus wel of niet geopereerd moet worden. Want dan heb je natuurlijk een beetje een grijs gebied.
Nou ja, kijk, het diagnose stellen, dat kan de sportarts ook prima. Dus dat zou prima via ons kunnen.
En wat gebeurt er als je dan die diagnose stelt? We hebben labrum letsel. Overleg jij dan vervolgens met de patiënt?
Overleg altijd met de patiënt van welke route gaan we kiezen hierin. Het kan ook zijn dat de patiënt toch liever niet kiest voor een operatief traject. En als de patiënt wel zegt van in overleg samen denken dat dat de meest verstandige route is. Dan sturen wij of overleggen wij met de orthopeed en sturen wij de patiënt door naar de orthopeed.
Dat kun jij direct doen? Dan hoeft het niet terug naar de huisarts?
Nee,
je kan direct overleggen met de orthopeed?
Ja. Okay.
Goed. We doen nog 2 stellingen en dan sluiten we hem af. We hebben een 28-jarige voetballer. Is door zijn knie gegaan tijdens een voetbalwedstrijd. Maar kon er nog wel op lopen. En komt 5 dagen na trauma bij de fysiotherapeut. Wat doen we? Sturen we diegene door? Wie denkt van wel? Wie denkt van niet? Veel mensen denken van niet. Bram?
Ik zou, als ik dit geval zo lees, zou ik daar eerst eens even zelf als fysiotherapeut rustig kijken naar wat voor diagnose ik hiervan zou kunnen maken. En niet bijvoorbeeld al zeggen van die kan meteen een enkeltje door naar de huisarts of naar de specialist. Nee.
Duidelijk.
Als daar dan vervolgens uitkomt dat een bepaalde diagnose je verdenkt, waar je zegt van hier zou ik wat andere begeleiding in willen hebben. Denk bijvoorbeeld aan die kruisbandletsel bijvoorbeeld. Ja, dan kan dat wel een reden zijn om dan alsnog weer. Maar ik zou hier eerst prima zelfs naar kijken.
Goed. Dan hebben we nu een 24-jarige dame met een jumper's knee. Dus die diagnose is gesteld. Dus inderdaad waar we net over hadden, die tendinopathie van de knie, bij de knie. Die is bij 2 fysiotherapeuten al geweest. Heeft ook een echo gehad. En heeft 5 shockwave-behandelingen gehad. Dat is een bepaalde behandeling die je kunt doen om de pace wat te triggeren. En heeft ook al 3 maanden een heavy slow resistance training gevolgd. En die komt nu bij jullie als fysiotherapeut. Wat zouden jullie met deze patiënt doen? Zouden jullie die doorverwijzen naar de sportarts of niet? Wie zegt ja? Redelijk wat. Wie zegt nee? 3-4 mensen. Bram?
Ik vind dit wel als... dit zou prima iemand kunnen zijn die wij zouden kunnen zien. Want blijkbaar zijn er al veel behandelingen geweest en heeft dat niet tot het gewenste effect geleid. Iemand al lang last, al meerdere fysiotherapeutische trajecten gehad. Dan zou dat bij uitstek iemand kunnen zijn waarbij wij kunnen beoordelen waarom dit niet aanslaat. Nou, wil niet zeggen dat een gespecialiseerde fysiotherapeut ook niet weer een goede mening over kan vormen. Dus dat kan zeker. Maar ik kan me ook voorstellen dat de patiënt zelf na al meerdere fysiotherapeuten gehad hebben, daar zelf ook wat meer behoefte aan heeft.
Ja. Mooi. Ik denk met deze stellingen dat wij ook aan het einde zijn gekomen van de podcast. En dat we weer allemaal terug kunnen keren naar ons dagelijkse werk. Ik wil jou, Bram, hartelijk bedanken voor je medewerking en voor je duidelijkheid. Ook in de rol van de sportarts hier in het medisch geheel. In samenwerking met alle andere medici en paramedici die in Nederland rijk is. Dus bij deze hartelijk dank.
Graag gedaan.
En jullie allemaal bedankt voor het meedenken, meekijken en voor de vragen. En tot de volgende keer.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat we je op een goede en leuke manier geïnformeerd hebben. Wil je geen enkele podcast meer missen? Abonneer je dan nu op ons Spotify-kanaal of Instagram-account.